En onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 99 en daarvan de versen 1 en 2. God de Heere geert. En wat er niet volgt in Psalm 99, vers 1 en 2. Ons gemeente herstellen voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 119 vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En wat dan hier volgt in Psalm 119 vers 45. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw veen, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is, maar gij zult liefhebben den Heere uw God, uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vanmorgen uit de brief aan de Hebreeën, het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers. Ik noem u dus de Hebreeënbrief, het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal, toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroer te maken en door dezelfde velen verontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij ze met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandend vuur en donkerheid en duisternis en onweder, en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, en tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die dengene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, wiens ben toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover. Laat ons hier samen bidden, gemeente. Heere, wat is het een machtig wonder dat uw woord bestaat in der eeuwigheid. En dat gij vanuit dat woord hemel en aarde hebt geordend. En welke bewegingen of beroeringen daar ook zijn, van binnenuit of van buitenaf, dat uw koninkrijk genoemd en geroemd mag worden een onbeweeglijk koninkrijk. En dat hebt gij ons vanmorgen verzekerd uit de schriftlezing, in het zingen van de lof die u toekomt als de grote heerser van hemel en aarde. Als degene die woont en troont boven luchten en wolken in uw troon, maar die vooral woont in de lofzangen van Israël, en waarin gij u openbaart als de God des verbonds en de God des eeds. Wij zijn zelfs niet waar de ogen tot u op te sluiten, omdat gij op zoveel wijze spreekt, tot de gemeente, tot de volkeren der aarde en ook tot ons volk. En gij spreekt, Heere, zo dat hemel en aarde bewogen wordt, in de meest beslissende zin van het woord, zodat de hemel naar het spraakgebruik van uw woord wordt opgerold als een doek, en de aarde zal golven onder de voetstappen van de verhoogde Christus in zijn aankomst. We buigen ons neer met deze volkeren der aarde, in het bijzonder ook met het Amerikaanse volk, met de regering van Amerika, met mevrouw en de familie Kennedy, die gij op het alleronverwachts hebt bezocht. Heere, leer ons uw verborgen daden en werken niet te beoordelen, want ze zijn hoog, wij kunnen daar niet bij. Maar wij smeken van u, Heere, dat gij uit deze beroering onder dat volk en de volkeren der aarde wilt laten weten dat mensen komen en gaan, soms op een hartbrekende en ontroerende wijze, maar dat uw koninkrijk blijft tot in der eeuwigheid. En dat gij de vorsten en de volkeren zich wilt laten haasten om ingeordend en onderworpen te worden onder dat koningschap van den Heer Jezus Christus, allerwege versmaad en verguisd, dat nochtans vanuit de verborgenheid van zijn regering tevoorschijn zal treden, opdat zij en wij allen naastig zijn en vaardig zijn in het buigen onder uw goddelijk gezag. Wij bidden van u, Heere, dat gij in zonderheid wilt zijn met allen die ons regeren, dichtbij, in de gemeente, in de provincie en in het vaderland, in het bijzonder onze vorsten. En dat gij, Heer, het leven van vorsten en presidenten wilt omgeven met uw goddelijke hand, opdat zij ons regeren naar uw goddelijke raad en welbehagen, en vanuit de kerk en de gemeenten een voortdurend gebed opgaan, dat ze ons met wijsheid, met kloekheid, met vreze Gods regeren. En wil gij zelf, Heere, de machten van de duisternis, de beesten uit de afgrond, nog weerhouden, wanneer het u belieft om uw woord nog zijn gezegende rondgang over de aarde te laten maken, maar dat voor en in dit alles uw koninkrijk ook. Wil gij zijn, Heere, met alle zieken en ellendigen in en buiten onze gemeente. Wees met hen die te moe zijn om te denken. Wil gij met uw heilige geest in hun harten op zulke verborgen wijze werken, dat wat gij aan hun ziel gedaan hebt, klaar en helder voor hen mogen staan. En wil gij anderen bekeren. Wil gij ze nog toebrengen in de ziekenhuizen, inrichtingen voor geestes- en zenuwzieken, in rusthuizen en revalidatiecentra, uw barmhartigheid bewijzen aan hen die het nodig hebben, het zijn ze als verwaarloosd of ouderloze of uit de oudermacht ontzette kinderen, worden verzorgd en verpleegd. Ontferm u over onze zonen in militaire dienst. Wees met onze kinderen op de scholen en in de gezinnen. Wil allen die hen onderwijzen de nodige vreugde, kracht en wijsheid schenken om dat werk te doen met blijdschap en met zegen voor eigen hart en het hart van de kinderen. Zegen het onderwijs van de catechisaties. Wil de prediking van uw woord dienstbaar maken aan de openbaring van uw koninkrijk in ons midden. En wil gij daartoe zelf met uw heilige geest zo diep en zo dicht in onze harten werkzaam zijn, dat wat ook bewegen onze harten bewogen wordt om van de zonde en de ongerechtigheid af te staan, opdat we ons wenden tot u de levende God en gij de Heer Jezus Christus in zijn bloed en tranen, in zijn opstandingsheerlijkheid en in zijn hemelvaartsmajesteit openbaar en verheerlijken. En allen die hem kennen, die naar hem begeren of die niets van hem willen weten, maar wil gij het doen, o God, zodat gij daarvoor alleen de eer ontvangt. Verhoor ons uit genade en zegen ons en doe verzoening over onze zonde. Alles wat deze week met ons is meegegaan, getuigt van ons gebrek, van ons tekort, van onze schuld en van onze overtreding, klaagt ons aan. Wil, o God, naar de rijkdom van uw barmhartigheid in het bloed van Christus ons algeheen wassen, opdat gij verheerlijk wordt in het kleed van de gerechtigheid van uw Zoon. Amen. We willen vanmorgen, gemeente, met elkaar overdenken wat gij vindt in Genesis 25. Genesis 25, te beginnen bij het 27e vers. Genesis 25, te beginnen bij vers 27 tot het einde. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moe. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie, ik ga sterven. En waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zwier mij op deze dag. En hij zwoer hem. En hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk. En hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Tot zover. We willen nog met elkaar zingen, gemeenten, uit Psalm 49 en daarvan de versen 5, 6 en 7. gemeente, in de tent van Isaac en Rebecca een grote blijdschap gekomen. Want er was na jarenlang wachten, niet minder dan 20 jaren, een kind, ja, zelfs 2 kinderen geboren. Een tweede. God had dat reeds, Rebecca, door middel van de godspraak gekondigd, dat zij moeder zou worden van 2 kinderen, met wie reeds voor de geboorte wat aan de hand was. Immers die kinderen konden elkaar blijkbaar al niet verdragen in de moederschoot. Waarom Rebecca, verontrust door deze gang van zaken, God ging raadplegen. En nu is het dan zover. Die kinderen, wij zouden maar in ons spraakgebruik zeggen, liggen in de wieg. En dan staat vader te kijken en moeder komt maar niet uitgekeken. En dan gaan we kijken hoe die kinderen eruit zien en welk haar ze hebben en of ze veel haar hebben en weinig. En of er mogelijk in de gelaatstrekken een gelijkenis is met een van de ouders of wellicht met wij. U kent dat wel. Nu tekent de Bijbel aan dat de eerstgeborene, Esau, was ros. Dat wil zeggen rood-bruin. Hij was helemaal overdekt met haar. Overmatige haargroei. Meestal een teken van groot kracht. Jacob daarentegen was maar een kaal ventje. Daar was niet zoveel aan te bekijken. Bovendien had hij bij de geboorte, wonderlijk om te zeggen, zijn broer Esau bij zijn verzen en bij zijn hielen te pakken gehad. En aangezien er in het woord voor hiel gebruikt en, ja, en de naam Jacob een klankverbinding is, legt de Bijbelschrijver een verband dat de naam van Jacob te maken heeft met dat vasthouden, dat grijpen van iemand bij zijn hiel. Hielenlichter, zouden wij zeggen. En wat hebben Isaac en Rebecca naar deze 2 jongens gekeken? De een toonbeeld van kracht, de ander veel minder. Nu had God weliswaar gezegd de meerdere, dat was dus de oudste, de eerstgeborene Esau, die zou de mindere dienen, dat wil zeggen, die zou ondergeschikt zijn aan Jacob. Maar gemeente, wie ziet niet aan wat voor ogen is? Wanneer wij onze kinderen bekijken, kunnen we ons geducht verkijken. Want wij kijken naar wat mooi is en wat groot is en wat sterk is en wat fors is. Maar God kijkt altijd naar wat klein is en nederig is en onedel en veracht. Kinderen waar de ouders soms het meest over inzitten, daarvoor heeft God soms de meeste zorg. Dat blijkt hier ook alweer. En dat doen we allemaal aan de lopende band, gemeente. Eva begon er al mee. Eva bracht een kind ter wereld en ze riep uit: ik heb een man van de Heere gekregen. Of zoals Luther vertaalt: ik heb een man, de Heere, dat wil zeggen de Messias. Dus Eva dacht een ogenblik dat de Messias er al was. Maar Eva verkeek zich. Want Kain, over wie het hier gaat, was helemaal geen Messias, hij was een doodslager. Maar wie ziet dat aan een kind als het geboren wordt, dat het later de een of andere man zal doodslaan? Hoe zal ooit de moeder van deze moordenaar uit Amerika gedacht hebben, die jongen die daar in de wieg ligt, die zal één keer een president in Amerika doodschieten? Wie haalt dat in zijn hoofd? En toch, gemeente, had dat uw jongen kunnen zijn of de mijne. We zijn natuurlijk allemaal met afschuw vervuld. Het is ook vreselijk. Maar het is er een van Adam. Houdt u er rekening mee dat de doodslag al begonnen is toen Adam en Eva een paar passen uit het paradijs hebben gezet? Gemeente, wat kunnen we ons verkijken op onze kinderen? Wij zien aan wat voor ogen is. En God ziet het hart uit. En wat is nu het teken van alle uitverkorenen? Wel, dat ze hier op aarde over het hoofd worden gezien. Wat God uitverkiest, dat ligt in menselijke schatting zo laag en zo nederig, dat het gros eroverheen kijkt. Dan moeten we zelf voor aan de grond komen, om dat te ontdekken. Opzij geschoven. En dan is het maar gelukkig, gemeente, dat Gods voornemen dat naar de verkiezing is. En dat bovendien een verkiezing der genade is, dat wil zeggen dat het voor 100% genade is, dat dat vaststaat en dat dat doorgaat. En nu worden de kinderen groot. Dat gaat zo vandaag en de dag nog precies als in die tijd. En dat is al veel vlugger dan gedenkt en soms wet. En als de kinderen groter worden, dan komen ook de zorgen, wat moeten ze worden? Welk vak, welk beroep, welk ambacht, welke studie, welk werk zullen ze kiezen? Ze moeten toch iets doen. Het is toch een goddelijke opdracht. Esau gaat aan het werk en Jacob gaat ook aan het werk. Esau vindt het in de tent van Isaac en Rebecca wat hen de benauwde kat. Hij zoekt eruit. Hij is een man van het avontuur. Hij is een man van de jacht. Hij lijkt een beetje op zijn voorvader Nimrod. Hij is een geweldig jaar. Gaat er oom zo graag op uit om het leven en bieren en wat dan niet meer te vechten. En als hij kan om een hele lekkere bout mee naar huis mee te brengen. Onrustig en onstuit. En in hoeverre, gemeente, deze beroepskeuze samenhangt met het niet luisteren naar vader en moeder, dat is voor ons op het eerste gezicht niet te doorzien. Het lijkt wel in de lijn van het vermoeden te liggen. Dat deze al een type is geweest, een onborstige kerel, die van de vermaningen van zijn vader, voor zover Isaac dat tenminste deed, en van zijn moeder, die het beslist wel deed, dat hij daar allerminst van gediend was. Zoals er hier vanmorgen ook wel jongens zitten die het hebben over dat eeuwige gezeur. Ze vinden dat hun vader en moeder maar zeuren. En nu ga ik natuurlijk geen pleidooi houden voor een verkeerde manier van vermanen. En dat de pas en de onpas doen, daar hebben we het vanmorgen niet over. Maar we willen het wel over die jongen hebben. Die zegt dat zijn moeder is een zeur. En hij kan natuurlijk, want hij moet zijn ongeloven een beetje met kleed steken. Hij kan zomaar niet geloven als de grote hoop hier. Hij wil een aparte behandeling hebben. En hij vindt het helemaal niet vanzelfsprekend dat de Bijbel van Genesis tot Openbaring waar is. Wie zegt dat? Wie bewijst dat? Nee. Hij heeft bovendien nog erg veel kritiek op kerkmensen en ouderlingen en dominees. En daar heeft hij natuurlijk ook nog voor een groot deel gelijk in. Maar dat is eigenlijk de zaak niet. Want de zaak is niet of het makkelijk is om te geloven. En de zaak is ook niet of er niet op allerhande mensen te beginnen bij onszelf veel kritiek is uit te brengen. Maar de zaak is of jij er aan wil of dat je eraf wil. Dat is de zaak. En als een mens eraf wil, dan zegt hij dat nooit ronduit. Want de leugen, de goddeloosheid, verkleedt zich altijd in het kleed van de waarheid. En daarom moet ik jou hebben, die misschien vanmorgen nog bezig geweest bent met je vader of met je moeder of gisterenavond of in de afgelopen week. Die zegt, dat weet ik wel. Ja, wist je het maar. Van God af. Eigen wil doorzetten, dat zat er bij Esau in. En ook gemeente alles wendt, ook in de gezin. Wanneer er één of twee of meer zo doorlopen, dan wennen de ouders daar ook aan. Al is het met pijn, en al is het met verdriet. Isaac was het niet zo met Rebecca eens, hij vond Esau prachtig. En hier komt de zwakheid van Isaac aan de orde. Hij is niet alleen een bidder, hij is niet alleen een vredesdichter, maar hij is ook een lekkerbek. Hij houdt heel erg veel van lekkerij. En daar weet Esau wel raad op. Merkwaardig voor mij, dat het jagersberoep in de Bijbel nooit zo goed staat aangeschreven. Als iemand aan mij vraagt aan iemand die God vreest op jager zijn, dan zou ik dat niet durven ontkennen. Maar ik geef het alleen maar door wat ik zelf vond in de schrift, dat er praktisch nooit iemand voorkomt die een jager is en God vreest. Zit het dan in dat beroep? Dat wil ik niet zeggen. Vorsten en prinsen en presidenten en dictatoren gaan graag op jacht. Kunnen ze een prachtpak, zal ik wel mooi zeggen. Zitten er hier misschien ook wel. Die als tijdverdrijf, als ontspanningen, er gek op zijn. Ik wil er niet te veel kwaad van zeggen, ik wou u alleen maar een vraag stellen. Of u net zo graag naar de kerk gaat. En of u net zo graag en nog liever in de Bijbel ligt. En net zo'n behoefte hebt om te bidden als om te jagen. Het is maar een vraag. Esau was een jaar. En als u weten wil hoe de boeren op de Veluwe over de jacht denken, dan moet u maar eens met ze gaan praten. Dan moet u maar eens met een boer op de Veluwe gaan praten hoe die het vindt, dat daar kunstmatig de wildstand op een bepaalde, in een bepaald getal wordt gehouden, opdat de lagere en hogere heren te zijner tijd hun hartstochten in de jacht kunnen uitleven. Dan moet u maar eens vragen hoe hun granen worden opgevreten. En wat een zorg en wat een moeite ze ermee hebben. Jacob bleef wat dichter bij haar. We zouden zeggen het was een huismus. Hij bleef zo in de omgeving van de tent van Isaac en Rebecca. Hij werd een herdersvorst, net als Isaac. En even merkwaardig gemeente, ook bij een jager, dat al die herders die wij in de Bijbel tegenkomen, grotendeels godvrezende mensen zijn. Het zit niet in het vat, zeggen de mensen, dat zal waar zijn. Het zit natuurlijk in je hart. Maar lees nu zelf maar na. God vergelijkt zich 100 keer bij een herder, maar nooit bij een jager. Jacob werd her. Hij bleef wat dichter bij huis en het blijkt dat het woord van God door Isaac en Rebecca overgebracht een plaats had in zijn hart. De schrift noemt hem een vroom man. Keert genoeg aan Jacob daarover straks, maar hij was een vroom man. Man die niet hinkt op twee gedachten. Nu zien wij, gemeente, dat daar onderscheid is in aard en karakter. Maar we moeten er goed aan denken dat de meest gewillige van onze kinderen even vijandig is tegen vrije genade als zijn meest brute. En dat wij ze van huis uit niets meegeven. En we moeten er goed aan denken dat die meest ingetogen jongen of dat meest ingetogen meisje evenzeer een nieuw hart nodig heeft als die brutaal. Moeten we ons niet op verkijken. Want zodra wij de genade Gods in de mens gaan funderen, doen we tekort aan de hoogheid Gods. De alwerkzaamheid des Heeren. Want Jacobs aard bracht Jacobs zonden mee. Kleine, handige, uitgerekende, listige zon. En Esau's aard bracht Esau's zonden mee. Ruwe, wilde, onverschillig en brutaal. En het onderscheid, dat lag in de achtergrond, in het onderscheid der genade. Of een mens genade nodig heeft of niet. Of een mens van genade leert leven of niet. En dat was bij Jacob blijkbaar het geval. En hier staan we weer voor de verrassing. Er zijn twee kinderen, die krijgen dezelfde opvoeding. Bij de een gaat het erin als koeken, bij de ander stuit het af als op een stalen vest. Gemeente, daar kunnen ouders mee in de war uit. En dan kijken ze op zo'n gewillig jongen of meisje, nee, maar dat zal wel goed zijn. Maar dit maakt veel voor die brutale. Want God heeft hem wel in zijn hand. En Gods raad zal bestaan tot in eeuwigheid. Het is maar een leng van zijn almacht. Houd maar vol. Want het is niet gefundeerd in de hebbelijkheid van uw kinderen, maar in God zelf. Het is het voornemen der genade, zodat ge van uzelf, als ge het hebben moogt, of van uw kinderen moet zeggen, wat heb ik, wat ik niet heb ontvangen. En God geeft zijn genade in de gezinnen door de stormen heen. Die stormen zijn weliswaar altijd veroorzaakt door onze zonden. Maar laat zij iemand, zou het bij een ander nou ook zo zijn, dat er soms iedere keer zo'n storm opsteekt in het gezin. Ja, daar schaamt de mens zich wel eens om over te vragen. Zodat ge van uzelf, als ge het hebben moogt, of van uw kinderen moet zeggen, wat heb ik, wat ik niet heb ontvangen. En God heeft zijn genade in de gezinnen door de stormen heen. Die stormen zijn weliswaar altijd veroorzaakt door onze zonden. Maar laat zij iemand, zou het bij een ander nou ook zo zijn, dat er soms iedere keer zo'n storm opsteekt in het gezin. Ja, daar schaamt de mens zich wel eens om over te praten. Maar bij Isaac en Rebecca waaiden het soms geducht. Dat was helemaal te top. En die zijn er onder ons ook wel. Waar heel wat te stellen van. Wat een helse ontmoetingen. Denk gemeente, wij brengen het met elkaar niet verder dan dat we de hele zaak van zijn plaats gooien. En God zelf moet er aan te pas komen, en dat is een wonder, wanneer hij alles weer op zijn plek zet, op zijn plaats stelt. Houd maar uit. Nu zagen we reeds dat Isaac een sterke voorkeur had voor Esau en Rebecca voor Jacob. Pedagogen, opvoeders zeggen dat dat helemaal mis is. Nou, dat is ook zo. Als u een bepaalde jongen of een bepaald meisje in uw gezin voorttrekt, dan krijgt u uw trekken thuis. Dat heeft Isaac ook gekregen. En Rebecca ook. En dan gaan de kinderen de lucht in de gezin. De een die kan zo goed leren, en de ander die kan zo goed, noem zelf maar op. En een derde is zo gehoorzaam. En weer een ander heeft niet zoveel meegekregen. Die is niet zo knap, die is niet zo vlug. Die is niet zo begaafd, die is niet zo bij de tijd. En daar komt soms haat en doodslag van in de gezin. Want die kinderen gaan elkaar haten. Wanneer vader en moeder zo dwaas zijn om de een als een gift. Moet ge daar uw kinderen op wijzen en een ander minder omachten, om niet te zeggen te minachten? Gemeente, die voorliefde van Isaac voor Esau staat waarachtig niet ter navolging, maar ter waarschuwing. En de Bijbel maakt van de Bijbelheiligen geen pilaarheiligen, maar mensen van vlees en bloed, met alles wat aan een mens is. Met al hun gebreken en met al hun zon. En met al hun voorkeur. En daarom is het beter dat we ons vanmorgen niet in Isaacs zonden verdiepen, maar in de onze. In onze huwelijken en gezin. In ons persoonlijk leven. Daarom is het nuttiger en vruchtbaarder, in plaats van in het huwelijk en in het gezinsleven van Isaac en Rebecca te graven, in het onze te graven. Hoeveel zwakheden en verkeerdheden kleven ons aan. Wat heeft ook een kind van God zijn leven lang met al zijn gebreken en ellendigheden te strijden? Is u van harte leed? Dan komt God er opnieuw aan te passen. Dan heb je dagelijks meer God nodig, ook in uw huwelijk en in uw gezin, en op de plaats waar gij gesteld bent. Want God is geen werker van de zonde, hij haat ze. En geef God de schuld niet alstublieft van al uw zondige neigingen, maar dat is zij uw levenslange verontmoediging. En we zien, gemeente, dat Isaac en Rebecca, twee godvrezende mensen, het zo ver gebracht hebben dat ze hun gezin op de rand van de afgrond hebben gebracht. En dat gebeurt vandaag aan de dag nog, ook in gezinnen van godvrezende mensen, dat ze met al hun eigen wijsheid hun gezin aan de rand van de afgrond brengt. Nu schetst ons de volgende tekst het tafereel. Waarin eigenlijk wat jaren in de knop zat eruit komt. Jacob is bezig met de bereiding van linzen, moes uit bepaalde bomen, vervaardigd, rood, bruinachtig van kleur, gemengd meestal met andere ingrediënten, onder andere vlees. Het moet een kostelijk verhaal zijn. Jacob was daarmee bezig en Esau komt thuis. Erg moe. De jongen had zo hard achter alle mogelijke beesten aangelopen, dat hij kon geen pap meer zeggen. Toen. En hij ruikt de geur, zoals ons het water over de mond en tanden kan lopen wanneer we hongerig en uitgeput zijn en we ruiken wat. Een ezel die zo uitgeput en zo doodmoe was, dat hij niets meer kon zeggen. Hij wil van Jacob die schotel in zijn moes hebben. Maar Jacob denkt voor wat hoort wat. En hij buigt de gelegenheid uit. Hij zal van moeder Rebecca wel gehoord hebben hoe dat zat met die meerdere en die mindere. En nu dacht Jacob, dat is een kostelijke gelegenheid om God eens een handje te helpen. En hij zegt, ja, allemaal goed en wel, maar dan moet ik voor jou je eerste woorden recht hebben. Moet je afstand van doen. Dat is een ingrijpende vraag. Niet zo ingrijpend zijn meestal de verzoeken van onze kinderen aan elkaar. U kent dat wel. De een die wil van een ander iets hebben, bijvoorbeeld een das of wat het ook maar is. En dan zegt een ander, ja, maar daar moet dat wat voor terugkomen. Kent dat wel, dat gesjagger onderling. Maar hier, gemeente, neemt dat zulke afmetingen aan, dat Jacob een gooi doet naar de diepste levensgeheim. Naar het eerstgeboorterecht. Ezel praat er niet lang over, hij zegt, ik ga toch sterven. Is het niet vandaag, dan morgen, is het niet overmorgen, dan over een jaar of 10 of 20 jaar. Wat is leven? Geef mij die schotel in, ze moet laat mij slurgen. Sloggen. Want dat rolde daar. Gemeente, wat zullen we daarvan zeggen? Ik dacht dat we in de eerste plaats moeten zeggen dat God zijn raad vervult dwars door alle gesjagger en geknoei van mensen heen, toen en nu. En dat God zegt ook boven deze geschiedenis, mijn raad zal bestaan. En in die raad was bepaald, Jacob heb ik lief gehad en Ezel heb ik achtergesteld of gehaat. Geldt zeker van de volkeren, wellicht ook van de persoon. En als wij vragen, wat staat hier boven deze geschiedenis, dan is dat niet in de eerste plaats Jacobs vroomheid, maar dan is het Gods wil. Gods wil is alles bepalen. En die wil zet zich door. Dat is Gods genadewil. En Gods genadewil staat altijd tegenover onze werk. Gods genadewil en onze werken, dat is niet een geplaveide weg. Maar Gods genadewil en onze werken, die kruisen elkaar. In het kruis van Christus. En al wat een mens is en al wat een mens doet, al is het waarachtig niet onverschillig wat hij doet. Maar al wat een mens is en al wat een mens doet in het licht van de heilige God, dat kan nooit voor God bestaan. Is niet indrukwekkend in de raad God, zodat God zijn raad daarom verandert. Maar hij volvoert die raad, voltrekt die raad. In de tweede plaats, gemeente, belasteren wij in deze geschiedenis de stem van de Heilige Geest. Die in Hebreeën 12, we lazen u dat straks, zegt dat niemand van u zij een hoereerder of een onheilige gelijk Ezel. Die om een spijt het recht van de eerstgeboorte prijs gaf. Met andere woorden, gemeente, Gods raad voltrekt zich in de weg van de menselijke verantwoordelijkheid. Dat kunnen wij nooit bij elkaar krijgen. En alle pogingen die daartoe zijn ondernomen leiden schipbreuk. We komen er alleen uit in het geloof. Dat God rechtvaardig is in het volvoeren van zijn raad. En dat de mens verantwoordelijk is. Het eerste wordt soms onderstreept en het tweede ontkent. Of ook het tweede onderstreept en het eerste ontkent. Maar de Bijbel zegt het allebei. Gods raad zal bestaan. Jazeker. Maar de verantwoordelijkheid staat voor ieder mens. Vandaar de vermaning. Deze verantwoordelijkheid wordt onderstreept. In die diepgaande vermaning die uit de Hebreeënbrief tot ons klinkt. En er wordt Ezau hier genoemd een onheilige en een hoerier. Van dat laatste zegt het Oude Testament geen woord. Hij heeft weliswaar een paar vrouwen, een paar heidense vrouwen met wie het los toegaat. Maar dat Ezo een hoereerder zou zijn, staat ons in het Oude Testament niet opgetekend. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief weet dat wel. Dan hebben wij een goed te baan. En hij wijst er dus op dat het met Ezo niet alleen zo was dat hij uitgleed voor verzoekingen bezweek, maar dat zijn habitus, zijn gesteldheid, zijn hele bestaan één grote hoererij was. Niet alleen verlaten van God, maar ook het kapotbreken van de ordeningen die God in ons leven geeft. En daarbij hangt samen zijn onheiligheid. Onheiligheid, dat wil zeggen dat hij zich ontrokt aan de cirkel, aan de lijn die God trok om zijn leven en zegt, jij bent van mij. Zoals God tot al die jongens en meisjes boven en beneden in die kerk zegt, ik heb om jouw leven een cirkel getrokken, jij bent van mij. Jij hoort mij toe. Maar wat had Ezo gedaan? Hij had net zo lang getopt totdat hij buiten die cirkel was. En die hele afzondering waar God hem in wilde stellen, dat hele toegekeerd zijn van zijn leven naar God en zijn dienst, had hij eraan gegeven. Een onheil en een hoereer. Hij leeft bij het ogenblik. Gemeente, deze zonden zijn ontzettend. Er is haast geen grotere zonde dan hoererij, zegt iemand. Ja, dat is wel zonde, maar ik ken er nog één groot. Dat is dat je niet trouw de weg der middelen waarneemt. Dat is de grootste zonde. Dat mogen we vanmorgen elkaar wel eens met grote duidelijkheid zeggen, ook ten aanzien van de middagdienst. Want dat is een versmaden van God en van zijn woord. Zonder waar de hele wereld moord en brand over roept, gaat de Bijbel niet stilzwijgend aan voorbij. Zonde is zonde. Maar God verachten in zijn woord, dat is de grootste zonde. Dat hangt niet alleen met kerkgang samen, natuurlijk niet. Dat hangt met de hele levensopenbaring samen. Verachten van God en van zijn woord. Kijk gemeente, en wanneer een jongen en een meisje of een man en een vrouw zich aan die afzondering waarin God hem haar gesteld heeft ontworstelt, dan gebeurt er iets in dat leven dat wij kunnen noemen een overgeven. Kijk, en daar zijn mensen die met God te doen hebben nou zo bang voor, dat God ze overgeeft aan henzelf. Wat gaan ze beslist naar de ondergang? En uit die onheiligheid, dat wil zeggen zich onttrekken aan God en zijn woord, volgen een hele scala van zonden, onder andere de hoererij. En dat leert ons tijd, dacht ik, overvloedig. Naarmate de invloeden van Gods woord en geest in een volk afnemen, naar die mate komt de hoererij al of niet in een opgepoetste vorm, prachtige vormen voor in het leven van mensen voor. Maar mag ik u waarschuwen dat wanneer iemand een hoereerder is in zijn hele bestaan, het praktisch nooit voorkomt dat iemand bekeerd wordt. Nou, zegt iemand, dat mag je niet zeggen. Want God is toch machtig om een mens ervan terug te brengen, inderdaad. Maar u moet er goed aan denken dat ik het hier niet heb over mensen die met hete tranen welke misstap ook in hun leven voor God beleden hebben. En die het bloed der verzoening daarvoor nodig gekregen hebben. Ik heb het hier over mensen die hun hele bestaan één losmaken is van God. Die komen zelden of ooit op bekering. Want ze zijn overgegeven aan de verblinding. Dat is de meest ontroerende waarschuwing die de schrift geeft. Ook op dit terrein. Het woord van God bespot. De dienst van het woord Gods verzuim. Ezo ziet zijn licht niet in het licht, zijn leven niet in het licht van de eeuwigheid. Kijk, en daar hebben we precies midden in de rood waar we vandaag zitten. Hoeveel jongens en meisjes, maar ook ouderen, zien hun leven helemaal niet in het licht van de eeuwigheid. In het licht van de voorbereiding. In het licht van de roepende en de verkiezende God. In het licht van de noodzakelijkheid om met het bloed van Christus gewassen te worden. En ook de heerlijkheid ervan. En de noodzakelijkheid van de wederwarende Heilige Geest. Ezau is een man van het nu. Er was laatst iemand die zei, dit hebben we vast. Wat we krijgen moet wachten. Ezau was een man van het toeslaan op het moment dat hij het grijpen kon. En de toekomst, dat interesseerde hem niks. En dat eerste boterweggemeente, dat hield heel wat in, dat weet u wel. Hij was de oudste, dus hij kreeg een dubbel deel. En hij mocht over zijn broer, eventueel zijn broers, regeren, heersen. En vooral, hij was de drager van de messiaanse belofte dat Christus uit zijn lijn zou voortkomen. Dat alles, gemeente, legt Ezau in de schaal. Die andere schaal staat die schotel linzen moest. Verdampend naar hem te kijken. Prikkelend van geur. En hij legt dus in die schaal zijn eerstgeboorterecht, zijn heerschappij over zijn broer, zijn dubbel erfdeel en vooral de messiaanse belofte. Hij vindt het van nul en geen waar. Hij heeft genoeg aan het voorhandelen. En de prijs, zegt de apostel, dat wel mensen, het is niet een onbepaald, nee, één, het zou worden. Eén schotel linzen moest. Daar heeft hij al de belofte Gods mee van de kaart gestreken. En Jacob zegt, ja, dat zeg je nou wel, maar je moet zweren. Maar kan er ook nog bij, volgens Ezau, want die het met God niet nauw neemt, die zweert nog zo makkelijk op. Vingers omhoog, dat hij het zwoer. Gemeente, hebben u in de gaten dat hij daarmee in verbond met de duivels was. En dat is een proces in het mensenleven. Ook in het midden van de kring van het verbond. Dat mensen zo losraken en zo wegraken. Dan valt er op een bepaald moment een beslissing dat ze, ja, ze noemen dat niet zo. Maar dat ze een verbond sluiten met de duivel. Met de wereld. Gemeente, wat een waarschuwing. Ontzettende waarschuwing gaat daarvan uit. Ten meer, omdat hoewel wij geen mensen zijn met een eerstgeboorterecht als Ezau, wij wel het eerstgeboorterecht hebben op daar. Want de gemeente is in de voetsporen van Christus, zijn ze de eerstgeborenen van de schepping Gods. Zij leven op aarde reeds voor hoe dat zal gaan in het koninkrijk Gods. Daartoe heeft de Heere God ons afgezonden. Niet in een ghetto, niet in een but. Nee, gemeente, staan we midden in het leven, maar afgezonden. En hoeveel geven dat voorrecht die prijs? Wat kan ze schelen? Christus. Zijn belofte van het evangelie, afwassing van onze zonden in de doop gesymboliseerd, betekend en verzegeld, zeg je dat wat? Ach, waarom? Hoe velen geven hun godsdienst niet prijs voor een schotel linzenmoes, voor een goede betrekking? Hoeveel trouwen er niet met een man of met een vrouw? Waarvan God zegt, niet doen, vriend. En dan zijn ze in één keer zo apostolair, zo met zendingsdrift geladen, dat ze zeggen, ja, maar je weet nog maar nooit wat goed voor is, dat is zo. Dat weten wij niet. Daar heb je niks mee te maken. Want God heeft je niet geroepen tot zending in het huwelijk, maar tot gehoorzaamheid. Dat je niet met een ongelovige man of vrouw trouwt. zomaar een schotel linzen moest. De belofte Gods prijsgeven, er wonen er wat in huis, in allerlei wijken. Die volledig hebben prijsgegeven. Ze zijn nog in de kerk getrouwd, jawel. Dat stond netjes, en ook hoe had het gekregen. Maar gemeente, is het niet aangrijpend? Is het niet ontzettend? Dat zo voor een schotel linzen moest, de genade Gods wordt verkocht. Ons in het verbond Gods betekent en verzegelt. Is het niet ontzettend dat mensen in plaatsen gaan wonen? Ze maken promotie, gefeliciteerd, is prachtig. Ze maken promotie en ze gaan naar een andere plaats. Maar hebben ze ooit gevraagd of daar bediening van Gods woord was? Of daar een volk leefde dat God vreesde? Wel, nee. Ze hadden het alleen over dat grotere huis en die betere betrekking en die grotere inkomsten en de rest. Nou ja, dat zouden ze wel zien. En toen ze kwamen viel dat tegen. En ze gingen niet of ze gingen wel. Ze lazen een preek thuis of ze gingen naar de radio luisteren. Maar die kinderen, voor zover die ouders er nog wat aan deden, hebben totaal gebroken. Schotelintje. Wat gebeurt? Ook vandaag. Een schotel linzen moest nemen. Bij anderen in de gunst te komen. Of als we een beetje vooraanstaande plaats krijgen en een beetje in eer geraken of groot kapitaal gaan bezitten, dan moeten we ook een beetje een andere godsdienst hebben. Dan kun je niet meer met zo'n eenvoudig op zo'n zondaarsbankje zitten. Dan zei iemand, als je een heleboel geld krijgt, dan kun je niet maar met de eerste de beste op een zondaarsbank terechtkomen. Dan wil je een beetje een aparte behandeling hebben door God. Die zijn, wat? Een schotel linzen moest mee. Brokstukken van deze wereld. Die tenslotte nog gestolen zijn. Die van God zijn. En hoe komt dat gemeend? Omdat we zo zielsblind zijn. Psalm 19 staat dat die vreze Gods het mensdom meerder waard is dan het fijnste goud op aarde. Dat zingen we. Maar menen we het ook. Ze is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aarde. Gemeente, u kunt toch wel begrijpen dat waar vreze Gods is gebeden wordt, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed acht. En wat doet Nederland waggelen? En wat doet de kerk waggelen? En de gemeente en de gezinnen en de personen? Dat voor de brokstukken van deze wereld in haar van God afgescheiden toestand al te verstaan, dat voor de brokstukken van deze wereld worden gekozen boven de goedertierenheden des Heeren. Hé, hey, zegt de jongen, dat had ik niet gedacht. Ja. Kijk, dat is nou het ergste, dat jij geen oog hebt voor de goedertierenheden des Heeren. Want God is alleen maar goedertieren. Het zijn alleen maar de goedertierenheden Gods die jou, die mensen tot bekering brengt. Gemeente, wat dreigt ons, ook in deze tijd? Ezau had honger en dorst. De mensen hebben ook zo'n honger en zo'n dorst. Rennen, vliegen, draaien. U zult ze de kost moeten geven die vanmorgen op het bed liggen, die te moe waren om op te staan. Vooral onder de middenstand. Die hier hadden behoren te zitten. En als u ze dan hoort, en zakelijk dan kun je er menselijk in komen. Dan moet dat zus en dan moet dat zo. Wie zegt dat? Zegt God dat je zo moet werken dat je erbij neervalt? Zegt God dat je zo moet werken, dat er geen tijd meer is voor bidden en danken en bijbellezing en voor gesprekken aan de tafel, zoals Maarten Luther nog wel eens tafelgesprekken hield? Zegt God dat? Ja, maar mijn zaak, nou kan die zaak u dan zalig maken? Als u denkt dat die zaak u zalig kan maken, dan moet die zaak u maar zalig maken. Maar luister dan naar God en zijn woord. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Gemeente, een mens heeft nooit genoeg. Die honger drijft de mensen op tot de uiterste inspanning. Maar God plaagt er niet. Je krijgt 10% meer in je loonzakje en valt er zo een andere kant uit. Ziet u dat niet? Dat God erin blaast. In al dat getop van ons. In al dat rumoer. In al die ontevredenheid. God blaast erin. Merken we het opgemeen. Och, dat we zien. Die grote schat God in Christus aan een zondaar vermaakt. In de belofte van het evangelie. Geopend door de Heilige Geest dat ge oog voor krijgt. Gemeente, ik zal zo zielsblij zijn als een heleboel van onze jongens en meisjes dat gingen zien. Dat ze het zagen. Dat hun ogen open gingen, als ook ouders. Dat het maar niet wat praat was, maar daad. Dat we het werkelijk zien en ter harte nemen. Ezel jaagt zich op. En zo zijn er nog gemeen. Want de zonde maakt zo moe. Zo ontzettend moe. Maar door genade worden wij de zonden moe. Dat is nog een veel groter om. Dat wij door de genade Gods in Christus de zonden moe worden. Dat we zeggen, Heere, kunt gij zo'n zondaar zalig maken. Werk niet om de spijs die vergaat, zegt Christus, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. En wat baat het een mens zo hij de hele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel? Verteer uw krachten niet in de dienst der zonde. De zonde is zo'n harde meester. Hij betaalt niets anders uit dan dood en ondergang. U moet maar eens met me meegaan naar de ziekenhuis. Als daar mensen hun leven lang de zonde hebben gediend. En ze soms hun geweten zien opengaan. En zeggen, wat is die zonde toch een harde meester. Heb ik hem mijn leven lang gediend. En wat krijg ik? Maar de vermaningen gaan eruit. Tot heiliging van het leven. Wanneer God erop wijst dat we vervuld worden met de geest. Dat we vervuld worden met het woord Gods dat rijk in ons woont. Dat we niet dronken worden van wijn waarin overdaad is. Dat we vol worden van het woord Gods dat in ons wordt geplant. En de Heere God zegt, jaag naar de heiligmaking. Dat is Christus in zijn heiligmaking. Jaag naar de heiligmaking. Doet ja en jaagt naar gerechtigheid en godzaligheid, geloof en liefde en rechtsamheid. Juliana van Stolberg, de moeder van prins Willem van Oranje, heeft eenmaal gezegd, stelt nooit het tijdelijk zoet boven het eeuwig goed. Gemeente, daar is vandaag en de dag een dodendans aan. Want de doodsdriften in ons leven zijn veel meer dan we zelf weten. We kunnen bepaalde mensen hier een heleboel over vertellen. Dood dat. En die wordt ingezet met het lied, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Nou, dat kan. Dat kan. En wanneer wij denken aan de president van Amerika, die op zo'n vreselijke wijze aan het eind van zijn leven is gekomen. Dat deze man met volmacht er in zijn zak liep. Om als het nodig was, al die vreselijke dingen over bepaalde volken uit te strooien. En wanneer u nu bedenkt, gemeente, dat de mogendheden die over deze wapenen beschikken in tijd van 2-3 uur 800 aan 800 miljard mensen zo van de aarde zijn. Dat kan. De Heer Jezus waarschuwt over de strik. Die haastig over de mensheid komen zo. Dat is geen paniekzaaierij. Dat is geen angstcomplex kweken. Daar is nog niemand op bekeerd. maar de nuchtere werkelijkheid stelt. En als u dan een eenzaal bent, dan ziet het er slecht voor u uit. Bijzonder slecht. Een dood, dat is de starttrekking van de cultuur, ook vandaag. Het uitleven van de drifter in allerlei vormen. De dode dans. Laat ons eten en laat ons drinken. En laat ons plezier en lol maken. Want morgen, nou wat zal morgen wezen? Jongens en meisjes, dat zit vanmorgen in mijn hart, moet ik je zeggen. Weten we niet of we dat nog meer tegen elkaar mogen zeggen? Dat weten we nooit. Maar er is haast bij. Ezel heeft 40, 50 jaar later een plaats gezocht van berouw. Maar ik vond hem niet. 40, 50 jaar later. Maar hij vond hem niet. Het is nu de wel aangename tijd. Het is de dag der zaligheid. God komt naar jou toe. God komt naar u toe, oud. Die nog buiten de beleving staan van den verhoogde en opgestane Christus. Want laten we Jacob niet vergeten, er was ook zoveel op hem aan te merken. Dat wist God het allerbest. Maar weet u wat God met Jacob deed? Die deed precies als een smid met een stuk ijzer dat hier een keer in het vuur stak. En als die smid dacht, het is nog niet heet genoeg, dan ging het er weer in. En zo heeft God Jacob tussen zijn tang gehad en hem al maar gesmeed. Al maar gelouterd. Al maar vernederd. En al maar verootmoedigd. Gemeente, dat is het beeld van de kerk Gods. Die God loutert. En dan kan het zijn dat de Ezaus het groot en breed op de aarde hebben en u erg benauwd en smal. Benijd ze niet in uw hart. Want het is maar een ogenblik. Wanneer je ziet op dat onvergankelijk en eeuwig goed. Jacob heeft het op een slinkse wijze gedaan. God had hem echt niet nodig. God had toch wel laten komen. Maar gemeent al heeft Jacob dan veel tranen geschreven. In zonderheid over zijn eigen zoon. Dan is er bij Jacob toch die vreugde geweest. Die Ezau mist. Dat is die vreugde in God door Christus. Die al zouden we die maar 5 minuten in ons hart hebben gehad in het leven. God wil dat veel meer geven. Maar al zou dat maar 5 minuten zijn. Dan weegt dat niet op. Tegen 80 jaar plezier tussen aanhalingstekens. Buiten God en buiten Christus op. En toen Ezau in tranen stak. En toen Ezau's geslacht zich steeds verder de verwijderde van God. Heeft Jacob zijn benen gestrekt. En gezegd: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 17, vers 7. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Psalm 17, vers 7. Laat ons samen danken en bidden. Almachtige en barmhartige God, wij danken uw vaderlijke goedheid voor de gave van uw woord in de prediking en de onderwijzing voor het geheel van het leven der volkeren van ons eigen volk, kerk, gemeente en ook kerkelijke gemeente en de gezinnen waarin gij midden in ons leven zijt gaan staan en ons hebt aangewezen welke dwaze mensen wij zijn, dat wij van afkomst blind zijn. Zo blind dat we voor waardeloze prullen uw verbond, uw belofte, uw Christus, de heiliging die daarvan uitgaat, verwerpen. O, laat menigeen dat zien als de halsmisdaad, die bij al wat wij hebben misdaan de deur dicht doet. Dat we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Maar dat gij ons weliswaar alles laat worden, tot de meest gruwelijke zonden toe in die in ons hart leven, het toch niet doet zijn. En het ons doet naderen tot die grote Christus, die onheilig, oreerders, boze, onrechtvaardig, goddeloos en afwast in zijn bloed. Er vandaag nog redding is, Heere, en dat de nodiging daarom zo mag uitgaan, om verslagen van hart tot u dan, Heere, te gaan. En de vermaningen diep in te snijden in de harten van onze jongens en meisjes, van onze mannen en vrouwen. De vermaningen te doen ingaan. Dat die vermaningen ook een plaats hebben, ons bewaren. Binnen die cirkel, maar ons bovenal brengen bij het middelpunt. De Godmens Jezus Christus. Door wien en om wien Jacob heeft getriomfeerd. En over wien Ezau is gestruikeld, leg gij hem, zo onontwijkbaar, in het midden van de gemeente, dat mensen of voor hem vallen, of wat gij mocht verhoeden over hem struikelen, maar laat aan die gruwelijke lauwheid en onverschilligheid bij velen een eind komen. Opdat wij of koud of heet zijn. Maar geef door uw genade, door uw geest dat we heet zijn. Verwarm zijn. Door die verwarmende werking van de vrije genade. Door het bloed en de geest van de Heer Jezus Christus. Geef uw woord mee, Heer, in onze hoofden en harten, in onze handen en voeten, ook vanmiddag in de middagdienst, opdat uw naam geheiligd worden en uw koninkrijk komen. Wij bidden het u in Christus naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 17 het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8. Buig thans uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.